10. Amandelen. Op de vijfde dag van haar verblijf had Armanouche door hoe het er 's ochtends aan toe ging in huize Kashanchi. Door de week werd het ontbijt al om 6 uur op tafel gezet en dan bleef het daar staan tot 9:30. Al die tijd pruttelde de samovar continu en werd er elk uur een nieuwe kan thee gezet. In plaats van dat ze allemaal tegelijk aan tafel zaten, kwamen de verschillende familieleden op verschillende tijdstippen ontbijten, afhankelijk van hun werk of hun stemming of hun dagindeling. Dus in tegenstelling tot het avondeten, dat een volkomen gesynchroniseerd gebeuren was, deed het door de weekse ontbijt meer denken aan een ochtendtrein die op verschillende stations stopte, waarbij er telkens nieuwe passagiers instapten en andere uitstapten. Vrijwel altijd was het tante Banu die de tafel dekte, aangezien zij als eerste wakker werd, op tijd voor het ochtendgebed. Dan glipte ze haar bed uit, mompelde, nou en of, terwijl de muezzin van de dichtstbijzijnde moskee voor de tweede keer riep: het gebed is beter dan de slaap. Vervolgens ging tante Banu naar de badkamer om zich klaar te maken voor het gebed en ze waste haar gezicht, haar armen tot de ellebogen en haar voeten tot de enkels. Soms was het water nogal koud, maar dat vond ze niet erg. De ziel moet beven om wakker te worden, zei ze dan bij zichzelf. De ziel moet beven. Ze vond het ook niet erg dat de rest van haar familie nog in diepe rust lag. Ze bad gewoon 2 keer zo hard, zodat het hun vergeven zou worden. Ook deze ochtend, toen de muezzin herhaalde: Allah is de grootste, Allah is de grootste, lag tante Banu al met open ogen in bed en ze reikte naar haar peignoir en haar hoofddoek. Maar anders dan op andere dagen voelde haar lichaam zwaar, heel zwaar. De muezzin riep: ik getuig dat er geen God is dan Allah. Tante Banu kon nog steeds niet overeind komen, zelfs toen ze hoorde: haast u naar het gebed en vervolgens haast u naar het welslagen, wist ze een deel van haar lichaam nog niet uit bed te slepen. Het was alsof al haar bloed uit dat gedeelte van haar lichaam was weggetrokken en een logge, futloze zak had achtergelaten. Het gebed is beter dan de slaap. Het gebed is beter dan de slaap. Wat is er met jullie aan de hand? Waarom houden jullie me tegen? Vroeg tante Banu gefrustreerd. De 2 djinns, die elk op 1 van haar schouders zaten, keken elkaar aan. Dat moet je mij niet vragen, dat moet je hem vragen. Hij is degene die dit doet, zei mevrouw Zoet vanaf haar rechterschouder. Zoals de naam al doet vermoeden, was mevrouw Zoet een goede djinn, een van de rechtschapenen. Ze had een vriendelijk glimmend gezicht, een krans om haar hoofd, in de kleuren paars, roze en purper, en een smalle, elegante hals die eindigde in niets anders dan een rookpluim waar technisch gesproken haar romp zou moeten beginnen. Aangezien ze geen lichaam had, zag ze eruit als een hoofd op een sokkel, wat ze geen probleem vond. In tegenstelling tot de vrouwelijke mensen werd van vrouwelijke djinns niet verwacht dat ze een goed geproportioneerd lijf hadden. Tante Banu vertrouwde blind op mevrouw Zoet, want zij was niet een van die afvallige, maar een goedaardige, vrome djinn die zich van het atheïsme, een plaag die onder vele djinns om zich heen greep, had bekeerd tot de islam. Mevrouw Zoet bezocht geregeld moskeeën en heiligdommen en had een grote kennis van de heilige Koran. In de loop der jaren hadden zij en tante Banu een hechte band gekregen. Dat gold echter allemaal.